Oh jee, zei Linus Baker en hij wiste zich het zweet van zijn voorhoofd. Dit is wel heel bijzonder. Dat was nog zacht uitgedrukt. Hij keek vol verbazing hoe Daisy, een meisje van 11, houten blokken hoog boven haar hoofd liet zweven. De blokken draaiden traag in het rond. Daisy fronste haar wenkbrauwen in opperste concentratie, met het puntje van haar tong tussen haar tanden. Het duurde nog ruim een minuut voordat de blokken langzaam naar de grond daalden. Ze had ze verbluffend goed onder controle. Juist, zei Linus, terwijl hij verwoed aantekeningen maakte in zijn notitieboekje. Ze waren in het kantoor van de directeur, een keurig, nette kamer, met net als in alle overheidsinstellingen bruin tapijt en aftans meubilair. Aan de muren hingen foei lelijke schilderijen van makies in allerlei poses. De directeur had ze vol trots laten zien en had Linus verteld dat schilderen haar passie was en dat ze zich, als ze geen directeur van dit weeshuis was geworden, als makietemmer zou hebben aangesloten bij een circus of een galerie zou hebben geopend om haar kunstwerken met de wereld te delen. Linus vond dat de wereld beter af was wanneer de schilderijen in deze kamer bleven, maar dat hield hij wijselijk voor zich. Hij was hier niet gekomen om kritiek te leveren op amateuristische kunstwerken.
En hoe vaak laat je, dingen zweven?
De directeur van het weeshuis, een plompe vrouw met kroezend haar, nam het woord.
Oh, dat gebeurt maar zelden hoor, zei ze vlug.
Ze wreef in haar handen en haar ogen schoten heen en weer.
Misschien 1 of 2 keer per jaar.
Linus kuchte.
Per maand, verbeterde de vrouw zichzelf. Dom van me. Geen idee waarom ik per jaar zei. Ik versprak me. Ja, 1 of 2 keer per maand. U weet hoe dat gaat. Hoe ouder de kinderen worden, hoe vaker ze dingen gaan doen.
Klopt dat? Vroeg Linus aan Daisy.
Ja, zei ze. 1 of 2 keer per maand, niet vaker.
Ze lachte stralend naar hem. En Linus vroeg zich af of ze voor zijn komst soms ingefluisterd had gekregen wat ze moest antwoorden. Het zou niet voor het eerst zijn dat zoiets gebeurde. En volgens hem ook zeker niet voor het laatst.
Natuurlijk, zei Linus.
Ze wachtte, terwijl zijn pen verder kraste over het papier. Hij voelde dat ze naar hem keken, maar hij bleef zich concentreren op wat hij schreef. Nauwkeurigheid vergde nu eenmaal aandacht. Hij ging altijd grondig te werk, en zijn bezoek aan dit specifieke weeshuis was op zijn zachtst gezegd verhelderend. Hij moest zoveel mogelijk bijzonderheden noteren om zijn eindrapport te kunnen afmaken als hij terug was op kantoor. De directeur boog zich over Daisy, streek haar weerbarstige zwarte haar naar achteren en zette het vast met plastic vlinderklemmetjes. Daisy staarde verlangend naar haar blokken op de grond, alsof ze wilde dat ze nog een keer zouden gaan zweven, en haar borstelige wenkbrauwen gingen op en neer.
Heb je er controle over? Vroeg Linus.
Voordat Daisy kon antwoorden, zei de directeur,
natuurlijk heeft ze dat. We zouden nooit toestaan dat ze...
Linus hief zijn hand.
Ik zou het graag van Daisy zelf horen, mevrouw. Hoewel ik er niet aan twijfel dat u het beste met haar voor hebt, is mijn ervaring dat kinderen zoals Daisy meestal openhartiger zijn.
De directeur leek weer iets te willen zeggen, totdat Linus een wenkbrauw optrok. Ze slaakte een zucht, knikte even en ging iets bij Daisy vandaan staan. Na een laatste aantekening deed Linus de dop op zijn pen en deed die samen met het notitieboekje in zijn aktetas. Hij stond op uit zijn stoel en ging op zijn hurken voor Daisy zitten, onder krakend protest van zijn knieën. Daisy beet op haar onderlip en keek hem met grote ogen aan.
Daisy, heb je er controle over?
Ze knikte langzaam.
Ik geloof van wel. Sinds ik hier ben, heb ik niemand meer pijn gedaan.
Haar mondhoeken gingen omlaag.
Behalve Marcus. Ik vind het niet leuk om mensen pijn te doen.
Hij zou het bijna geloven.
Dat heeft ook niemand gezegd. Maar soms hebben we geen controle over
de gave die we hebben gekregen. En dat is niet per se de schuld van degene met die zogeheten gaven.